gezichten achterin te zien, ben ik goed te verstaan. Dus dan vallen we met de deur in naar huis. Om meteen maar uw vraag te beantwoorden, niet in het paars naar school gaan op Paasvrijdag. Dat zou mijn advies zijn. En na wat u vanavond gaat horen, zult u ook begrijpen waarom ik dat advies geef. Zometeen aan het begin van de avond al. Welke vrijheid hebben we op onze scholen? Dat is een belangrijke vraag. Want er is een vrijheid die onder druk staat, maar een vrijheid die we op papier hebben. En dan hebben we als christen te maken met een ander spanningsveld, namelijk dat we burger zijn van twee werelden. En dat wil ik ook graag de insteek voor vanavond maken. Dat de wereld ten diepste onze woning niet is, dat we hier geen blijvende stad hebben. We zijn hier tijdelijk en vanuit dat besef leven we ook. Jaren geleden schreef Dr. W. Ouders het boek Burger van Twee Werelden, waarin hij ook ingaat op die gedachten. En aan het eind van de lezing geef ik wat gedachten van Ouders mee. Vrijheid om God te dienen naar zijn woord. En dat levert dan spanning op, met name op de scholen op het gebied van burgerschapskunde. De spanning tussen kennisoverdracht op de juiste leeftijd en ideologie. Een deel van mijn leven heb ik in Zuid-Afrika gewoond en daar hadden we de dichter Totius vroeger, professor Du Toit, zoals ze dat daar uitspreken. En hij dichtte ooit dit mooie lied. Ja, ik weet niet of het een lied was, een gedicht was het in ieder geval. Die wereld is onze woning niet, dit Sinekas die bloedrooi maan. Vannacht de veldstof opgegaan, nog net die kerkse dak bestrijk. Van ware uil, een mysterie stom, zit naar die maanse schijf en kijk. En nou dit stil wordt op die straat, denk ik hoe dat die middag laat. Een lijkstoet daar het uitgekom, waar nou die maan en uil ontmoet. En ik merk dit aan alle dingen. Wat in die aanstond mij omring, die wereld is ons woning niet. Totius kende u misschien niet, maar Paulus en Hebreeën wel. We hebben hier geen blijvende stad, maar we zoeken de toekomende. En wij leven in een tijd dat we er zeer bewust van raken dat er een spanning is tussen deze wereld en de toekomende. Met name in de afgelopen 50 jaar is er ontzettend veel verschoven. We hebben te maken met secularisatie en met individualisering. Dat alles om ons draait. Ikke, op de weg, op school, soms ook in de kerk. Het is een soort ontwikkeling waar ik en wat van de ouderen onder u mee opgegroeid zijn. In de jaren 80 hadden we het op school over godsverduistering. En dat trof de grote kerkverbanden, mijn Nederlandse hervormde kerk, de gereformeerde kerken in Nederland. In de jaren 50, 60 hadden we in de grote steden al een situatie dat professor van Niftrik en professor van Ruler, die preekten in Utrecht voor stamvolle kerken. Mensen moesten erbij staan, anders was er geen plek. En 5 of 10 jaar later waren er nog maar 50 mensen over bij dezelfde zondagmorgendienst, bij dezelfde professor. Die mannen zijn er letterlijk aan kapot gegaan, vroeg gestorven ook. Want dan ga je afvragen, wat doe ik verkeerd? En je gaat aan jezelf twijfelen als predikant. Dat is iets wat 50, 60 jaar geleden toesloeg in de grote steden. Maar wij bevinden ons nu in de situatie dat het ons bereikt heeft. De kleinere kerkverbanden, die vroeger zich veilig waanden, zoals de dominee die u daar op het plaatje ziet, dominee Douwe van Dijk, stoere, gereformeerd vrijgemaakte predikant. Toen hij leefde, een orthodox verband met schriftgezag, kampen, broederweg. En het lijkt wel in de laatste 10, 15 jaar of het als een kaartenhuis in elkaar gestort is. En als reformatorische christenen zijn we ook niet veilig. U weet mogelijk dat ik hersteld hervormd predikant ben en contact heb binnen gereformeerde gemeenten, oud-gereformeerde gemeenten, gereformeerde gemeenten in Nederland. En ook onder ons speelt dit. Met name de gestudeerde jeugd. Op mannenvereniging worden, als ze het durven, vragen gesteld over, zou de Heere God het eigenlijk niet door evolutie gedaan kunnen hebben? Al dat soort dingen. De vragen die 50 jaar geleden in de grote kerken waren, zijn nou onder ons. Dat maakt het gevaarlijk. Het is ook een uitdaging dat we nou op de juiste manier reageren. En wat zijn dan de sleutels die het denken en de omslag bepalen? Hier hebt u ze op een rijtje. Verschuivingen in de wereldbeschouwing. Straks gaan we kijken naar wat is er veranderd in de staatsrechtelijke indeling in Nederland. Want je hebt op verschillende gebieden verschuivingen. Maar eerst heel fundamenteel. Hoe kijken we naar de wereld? Dat is de afgelopen 50 jaar ingrijpend veranderd. In 1967 hadden we nog een politieke christelijke meerderheid in de Tweede Kamer. De meerderheid van Nederland dacht dat God bestaat. Dat hij spreekt. En dan dat God de waarheid is, spreekt hij ook betrouwbaar. En ook al zijn we in een gevallen schepping, de Heer is almachtig en hij kan zijn waarheid onfeilbaar laten doordringen via zijn woord in een gevallen samenleving. Hoe doet hij dat? Door de natuur, door de Bijbel. Artikel 2 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat is anders in de tijd van nu. U ziet dat daar in de rechterkolom. God, dat is een mening van u en mij. Kan net zowel de wereld zonder God bekijken. En het menselijk gevoel dat spreekt. U heeft uw godsdienstige overtuiging, ik heb de mijne. En iemand anders zegt dat hij voor de vrouw in het ambt is en voor evolutie en vindt dat Paarse Vrijdag prachtig is, zoals de SGP-burgemeester van Gouda. De tijden zijn veranderd. Gevoelens die godsdienstige overtuiging en waarheid menen te kunnen bepalen. Via menselijke betekenistoekenning van waarneming van de natuur en religieuze bronnen. Ik ben ooit zelf in het CDA begonnen in de jaren 80. Verschillende besturen gediend, dat hadden wij ook. We hadden een soort van verzamelde begrippen die op een manier uit de Bijbel genomen waren. Rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid. En hetzelfde. En dan denk je dat het Bijbels is op die manier. En als je dan gaat vergelijken de politieke dingen die eruit komen met wat er in de Bijbel staat, dan klopt het niet meer. Wij hebben met name in het onderwijs ook te maken dat we denken dat bepaalde methodes christelijk zijn, maar dat denken we omdat het een bepaald kernbegrip is wat we afgeleid hebben. Het strijdt inhoudelijk met de letter van de schrift. Komt daar vandaan. Wereldbeschouwing. Dan hebben we een verschuiving in de samenleving. Als we even naar het staatsrecht kijken. Dat is ook belangrijk om dat als politici te doen. Vroeger geloofden we in theocratie. De koning die was koning bij de gratie van God. De mens, nou die besluit met afgeleid gezag. De koning doet verantwoordelijkheid aan God, bestuurders aan de koning en wij mensen aan papa en mama en welke bestuurslaag of samenlevingskring dan ook. Maar het staat allemaal onder God, onder dezelfde waarheid. En de Heere regeert. Zoals Hoedemaker in 1898 nog zijn boek kon schrijven over de staat met den Bijbel. Vier lezingen die hij toen hield in de winter van 1901 en 1902. Dat boek was dus ietsjes later. Ik moest ook even aan een ander boek denken. Christus voor de rechtbank van de wereldse wetenschap. Dat was een paar jaren eerder. Theocratie, ook in de hervormde kerk. Objectieve waarheid en verantwoordelijkheid naar God en mensen. Zo was het. Maar toen kwam de Franse Revolutie. En toen drongen een deel van de gevolgen van de Franse Revolutie door in Nederland. Onder dreiging van de volgende revolutie. Dus toen hebben ze de koning onder druk gezet, gechanteerd met zijn homoseksuele verleden. En toen heeft hij het uiteindelijk maar ondertekend, ook al wilde hij het niet. Grondwet van 1848 van Thorbecke. Gebaseerd op de gedachte uit de Franse Revolutie van Jean-Jacques Rousseau. Samenleving. Praktisch zonder God, sociaal contract, afspraak tussen mensen, u en mij. Volledig gehorizontaliseerd. mens besluit binnen de grenzen van het sociale contract. Nou, er is nog wel objectieve waarheid in de 19e eeuw, in 1848. Verantwoordelijkheid naar natuurlijk grondrecht en ook contractuele afspraken in de samenleving. Denk maar aan uw belastingaangifte. Dat is een van de dingen waar de overheid nog in waarheid gelooft. Dat is niet voor uw gevoel, als het dan maar voldaan is, dan moet het goed wezen. Nee, zij gaan kijken naar de cijfertjes. Er is echte waarheid te ontdekken, die we in de rest van de samenleving dikwijls kwijt aan het raken zijn. Tot onze schade, want er komt een rekening. En dan zijn we bij de situatie van nu. Na de grondwetherziening van 1983, met name artikel 1, wet gelijke behandeling, artikel 10, recht op de persoonlijke levenssfeer, artikel 11, integriteit van het menselijk lichaam, plus een aantal sociale grondrechten die daar dan bijgekomen zijn. Voor een deel helpen die ons binnen die context, voor een ander deel niet. Het is ook een deel van de problemen die u met de huidige kabinetsformatie ziet rondom Omtzigt en de grondwettelijkheid. Omtzigt zou zich volledig moeten baseren op Thorbecke en dan zou hij geen problemen hebben met Wilders. Maar vanwege 1983 heeft hij dat wel. De Haagse waan van de dag. Waarheid als een samenspel van politieke krachten. En dan niet alleen in Den Haag. Maar tegenwoordig hebben we de Europese gemeenschap erbij. Die veroorzaakt dat u ook hier in Elspeet eigenlijk voor 80% van uw gemeentelijke besluiten al ingekaderd bent door Europa. Ik ben vroeger raadslid in Ermelo geweest en ik voelde vreselijk gefrustreerd in die tijd. Het voelde zoals dekstoelen verschuiven op de Titanic, omdat het allemaal in Den Haag bepaald werd en je zag het aankomen. We hebben tegen de wetten op de kinderopvang gestemd, subsidie voor twee verdieners. We zagen dat de rails van de samenleving een bepaalde kant opgelegd werd en we waren roepende in de woestijn. U kunt het ergens in de oude digibron nog nalezen hoe de SGP, de RPF en het GPV en mijn jeugdvriend Bilder van het CDA, die nou burgemeester is in Genemuiden, hoe wij met een kleine groep mensen in Ermelo ooit hier een geluid over hebben laten horen waar niemand zich iets van heeft aangetrokken. En nou zitten we met de rails die gelegd zijn en de samenleving die net één kant op dendert wat trein betreft. En tot in talloze reformatorische gezinnen toe waar twee verdienen normaal is geraakt omdat je moet overleven enzovoorts. Kom daar vandaan. Subjectieve waarheid van deze tijd op gespannen voet met de oorspronkelijke grondslag van de democratische samenleving. En daar blijft het niet bij. Niet alleen levensbeschouwing die verschoven is, het staatsrecht dat anders is geworden. We hebben ook nog drie revoluties meegemaakt in de sociale orde. Gigantisch veel veranderd in dramatisch korte tijd. De eerste revolutie, die van emancipatie, zeg maar vanaf de jaren 60 vooral. Daaroverheen, de homoseksualiteit, uitlopend in het homohuwelijk. Je zag het eigenlijk met de wet gelijke behandeling. Als je niet meer kan discrimineren op seksuele voorkeur, dan is eigenlijk het fundament voor de ontmanteling van het huwelijk gelegd. En dan zie je die trein gewoon die kant op verder oplopen. En dan was het in 2003 of zo, ik was in die tijd in Australië, kwam dan het homohuwelijk. Maar het was een kwestie van tijd voordat het komen zou. En daarvoor, de ouderen onder u die dat meegemaakt hebben, in 12 jaar tijd, van 1969 tot 1981, het verbod op voorbehoedmiddelen. Ja, die waren in Nederland verboden. Tenzij ze voor speciale redenen voorgeschreven werden door de arts. Overal in Nederland. 1969 werd dat verbod opgeheven. 1971 de ruimte op echtscheiding vergroot. Dat je zelf kan besluiten dat het onherstelbaar beschadigd is. Dus we proberen niet verder. Gaat makkelijker. En dan in 1981 het recht op abortus provocatus en de baby's die niet meer veilig zijn. Dat is in 12 jaar tijd is dat omvergeklapt. En daar hebben we nu sinds ongeveer 2014 de genderideologie overheen gekregen, dat ik ook in Nunspeet naar het gemeentehuis mag gaan en zeggen ik ben mevrouw Zuidam geworden. En al dan niet met een jurk bij het gemeentehuis en dan moet mijn paspoort veranderd worden door uw ambtenaar van de burgerlijke stand. Ja, links-liberale opvatting van universele mensenrechten als nieuwe waarheid voor iedereen. D66 en Volt, wereldburgerschap. En dat botst in alle opzichten met de wereldbeschouwing en de levensbeschouwing van traditionele gelovigen zoals u en ik. En ook met de islam trouwens. De islamitische studenten op de VU waar ik lesgeef, die stemmen gewoonlijk mee met de orthodoxe christenen als het gaat om talloze ethische onderwerpen in onze samenleving. En ze verschijnen vaak ook netter, de meisjes, dan bij ons soms in de kerk, als ik zo vrij mag zijn om dat te zeggen. U hoort het al, ik neem vanavond geen blad voor de mond, ook niet richting onszelf. Het is belangrijk om ook zelf kritisch te zijn met deze dingen en niet alleen het vingertje richting D66 te wijzen. Wat gaan we dan doen? Aanpassen of meedoen? In hoeverre ben ik, bent u, zelf gaan denken als burger van beneden? In hoeverre gelooft u nog in een blijvende stad daarboven, waar u naar op weg bent? Of is ook dat allemaal onzeker geworden? Is er nog goed en kwaad? Hangt het niet allemaal van ons af en hoe wij erin staan en dat beoordelen? De mensheid die denkt al 800 jaar zo, wist u dat? Die meneer op dat plaatje daar, dat is Abelardus. Dat was een middeleeuws theoloog. Zeg maar rond het jaar 1200, ietsjes eerder. En die zei, als ik een voorbeeld mag geven waaruit het meteen duidelijk wordt, als een tweelingbaby, een jongen en een meisje, bij de geboorte gescheiden worden. En dan worden ze apart opgevoed, ze zien elkaar nooit, totdat ze jong volwassenen zijn. En dan ontmoeten ze elkaar en dan worden ze verliefd en ze trouwen. Dan zegt Abelardus, ze doen niks verkeerd. Maar de kerk van die tijd zei, wel degelijk doen ze voor Gods aangezicht verkeerd. Ze wisten het wel niet en daar zijn ze minder toerekeningsvatbaar. Maar het is verboden bloedverwantschap en een vorm van incest. Dus dat huwelijk is verkeerd voor Gods aangezicht. Dat is een zonde. En Abelardus werd veroordeeld. Het was toen nog in elitaire kringen. Maar het speelde toen al. We zijn tot dat soort dingen geneigd in ons denken als mensheid. Daar kwam dit overheen. Ik zal daar niet te veel over zeggen. Deze twee filosofen, als u daar meer over wilt weten, komt u gewoon college bij me volgen bij de VU. Kant, als ik dat kort samenvat, die meneer die zei, we kunnen de echte werkelijkheid niet meer kennen. U ziet hier mijn laptop met het scherm, met de pixels. Dat is het enige wat wij hebben als mensen. Ons brein, dat is een soort van monitor met de oren als luidsprekers. Maar we kunnen niet helemaal zeker weten of wat we hier om ons heen zien en voelen, of dat ook echt is of misschien een verkeerde beoordeling van onze zintuigen. Alles wat we weten, dat komt door de filter van de monitor. Dus dat wordt heel rationeel. Openbaring bestaat eigenlijk niet meer bij Kant. Hij ontkent dat. En de andere meneer Hegel, zijn naam moet u verbinden met het begrip waarheden voor onze tijd. Hegel zei, u hebt een mening en dat is waar voor u en andere mensen hebben ook een mening. En dan botst dat in de politiek een beetje en dan krijg je compromis. En elders krijg je dat ook en zo door de eeuwen heen. Dan heb je botsende waarheden, syntheses en dat. Die syntheses botsen weer, omdat ze antitheses en theses worden. En op die manier heb je een waarheid voor elke tijd. En wat waar was voor Paulus vroeger, ja, is nou niet meer een waarheid voor de 21ste eeuw natuurlijk. Daar komt dat denken vandaan. We leerden denken alsof God niet bestaat in alle vakgebieden bij de universiteit. En tegenwoordig is het door de leermethodes ook een probleem geworden tot op de lagere school toe. Dat de dagopening misschien in God gelooft en het bidden, Maar vervolgens gaan we in de biologie en in de natuurkunde en in de geschiedenis gaan we het allemaal bekijken alsof we het zelf doen en alsof God geen factor is. Dat is in de 17e eeuw begonnen met de meneer Links, Descartes. De wereld als een soort klokwerk, een bovennatuurlijke weg. Nou, als je dat denkt en daar serieus over bent, kunnen wonderen dan? Nee, natuurlijk niet. Kan je dan nog duivels hebben die bestaan en die je kunt uitwerpen? Nee, ook niet. Wat betekent dat? Nou, dat heksen niet bestaan. En toen kwam dominee Balthasar Bekker aan het eind van de 17e eeuw en die schreef het boek De Betoverde Wereld. En hij zei, heksen bestaan niet. En eigenlijk zijn de wonderen ook de wereld uit. Dus als de tovenaars niet bestaan, wat van Elimars in de Bijbel? Wat van de heks van Endor? Wat van Jezus die de demonen uitwierp, onze Heere? Balthasar Bekker werd daarom geschorst. Nu zijn er heel veel predikanten die zo en erger denken. En op grondvlak, onder mensen die zich christen noemen, is die manier van kijken naar de wereld en ook naar de Bijbel, die dan onder het mes van ons verstand moet, gemeengoed geworden. En over Rousseau hadden we het al even gehad. We gaan ook de staat zonder God zien. We zijn alleen verantwoording verschuldigd aan elkaar. Dus we leerden denken over de wereld alsof God niet meer bestaat. Een soort van hobby voor ons hier in de gereformeerde gemeente in Elspeet. Maar niet van praktische invloed in de politiek. Dan is die een mening van mensen geworden. En daarom is het eng als wij ons als SGP gaan beroepen op godsdienstvrijheid. Want eigenlijk zijn we voor theocratie. En dat alle mensen de Heer en zijn geboden zouden moeten gehoorzamen. In de jaren 80 had de SGP nog een landelijke slagspreuk met de verkiezingen over gerechtigheid verhoogt een volk. En zonde is een schandvlek der natie. Nou, dat brengt ons al meteen midden in de spanning. De grondwettelijke spanning bij de burgerschapswetgeving. Ik neem aan dat u weet wat burgerschapswetgeving is. Dat is dat kinderen zich moeten leren te verhouden tot de samenleving waarin ze zich bevinden. Niet in de algemene zin dat we leren hoe het werkt met maatschappij leren, maar tegenwoordig hebben we tot via de methodes van een bekende reformatorische onderwijsorganisatie toe seksuele voorlichting op de lagere school. Met het advies om de kindertelefoon te gaan bellen als je reformatorische kind het even niet weet of graag advies wil hebben. Nou, daar heb ik als predikant een mening over. Zo dichtbij is het gekomen. Zo raakt het ons. Het probleem hierbij is dat de vrijheid van onderwijs weliswaar niet ter discussie wordt gesteld, maar dat bepaalde politici, zoals de meneer daar op de foto, dat wel graag zouden willen. Ik heb in de wandelgangen contact gehad met mensen die daar heel veel van weten. In januari mocht ik ook samen met oud-minister Slob van Burgerschapkunde bij een symposium spreken. Er zijn politici die heel graag verder zouden gaan dan de letter van de wet. En graag zouden vinden dat op reformatorische scholen de ethiek van D66 gedoseerd wordt. En dat we in het paars verschijnen bij de Boas en de andere zaal van Salomo school hier in Elspeet. Nou, minister Dijkgraaf, dat gaat vast niet gebeuren. En gelukkig hoeft dat ook niet, wat de wet betreft. De klassiek constitutionele opvatting over de vrijheid van onderwijs die gaat uit van de rechtsstaat en de vastgelegde grondrechten van geloof en levensovertuiging als basis voor alle bijzondere school. Minister Slob heeft er in de tijd voor gezorgd, ook in de opmerkingen die hij bij de uitleg van de wet heeft gegeven, dat dat vast ligt in de jurisprudentie, want dat wordt meegewogen. Het lastige is echter dat in de onderwijsraadbenadering wel de kern van burgerschapsvorming overgedragen moet worden. En die drie kernwaarden die zijn eigenlijk letterlijk overgenomen uit fraternité, égalité en die andere in het Frans. Dank u vriendelijk, ik had deze verstopt, maar dan heb ik genoeg, heel attent. Vrijheid gelijkwaardigheid, u ziet ze daar staan, en solidariteit. Nou, dat is bijna vrijheid, gelijkheid en broederschap. En 1795, toen mochten ook bij de Franse Revolutie de zusters nog niet stemmen, maar dat is nou zeg maar doorgetrokken. Dus nu hebben we geen broederschap, want dan horen de dames er niet bij, maar we hebben solidariteit. Ook voor iedereen die zich niet als man of vrouw, maar binair of als een van de 52 andere vormen ziet. Ja, dat levert meteen het probleem alsof over die invulling van die drie kernwaarden overeenstemming bestaat. Nou, die is er natuurlijk niet. Tijdens de Franse Revolutie al niet. Er gingen tienduizenden van de eigen mensen, die gingen naar de guillotine. Nou, uiteindelijk de leider in de tijd van het comité, Robespierre, die werd ook verslonden door zijn eigen revolutie. Er zijn altijd sommige mensen minder gelijk dan anderen, enzovoort. En ook die kernwaarden werden toen naar gelang de omstandigheden en de persoon anders ingevuld. En dat heb je hier ook. We hebben mensen in Nederland met totaal verschillende levensovertuigingen. En wij hebben naar grondwettelijk recht de gelegenheid om die vanuit onze achtergrond in te vullen. Maar we moeten wel overdragen dat dat de kernwaarden van de Nederlandse samenleving op dit moment zijn. En daar ligt de spanning. En we moeten wel aan seksuele voorlichting gaan doen op een leeftijd die velen van ons eigenlijk principieel zouden verwerpen. Dus dan is het aan de school, wat gaan we wel doen en wat gaan we niet doen? Om daar zorgvuldig mee om te gaan. Gelukkig zijn ze bij dominee Kerstencentrum bezig om te werken aan een alternatieve lesmethode. Degene van u die daarbij betrokken zijn voor lagere school, houdt dat in de gaten dat wanneer die publicatie gaat verschijnen. Ik ben daar indirect bij betrokken geweest voor advies. Dat maakt het dus niet gemakkelijk, maar wel mogelijk. Je mag op dit moment op de christelijke school zeggen dat homoseksuele levenswijze tegen de wil van de Heer is. En dat de Bijbel ons anders leert en je mag op een christelijke school vragen van leerlingen om zich volgens het ethos van de school te kleden en te gedragen. En zolang je als school daar redelijk consequent in bent en geen heteroseksueel vrijgedrag toelaat, maar homoseksueel verbiedt, want dan krijg je de onderwijsinspectie en de gevoelige mensen van D66 op je dak, want dan discrimineer je. Maar als je consequent integer beleid probeert te voeren, dan kun je heel veel. Maar die controledrang is er bij een deel van de politiek. Gelukkig staan vele ambtenaren daar zuiverder in. Want toen de nieuwe minister verder wilde gaan, toen waren het juist de ambtenaren die zeiden van de onderwijsinspectie, maar dit kan niet. Dit wrijft met de waarde en de praktijk. Zo kunnen we dat niet invullen. Dus het is ook belangrijk om niet alleen voor de Kamerleden, maar ook voor de belangrijke ambtenaren bij de ministeries te bidden. Als u bidt voor de overheid. Ik heb gehoord dat bij het ministerie, wat hier op betrekking heeft, daar is een wekelijkse gebedsgroep. Dus ook dat gebeurt in Nederland anno 2024. Maar u moet overtuigd zijn en u moet duidelijk zijn. U als onze onderwijzers die erbij bent vanavond moet overtuigd, duidelijk en consequent zijn in uw ethos en invulling van de kernwaarden. En dan biedt het ook weer kansen voor verdiept en integer traditioneel christendom. Wat andere mensen dan weer jaloers kan maken. Want het is feitelijk zo dat we in een situatie zijn waar, ja, ze hadden wel wat tegen Gomarus, maar feitelijk zijn reformatorische scholen deel van de allerveiligste groep wat sociale veiligheid betreft van scholen in Nederland. En dat wordt in Den Haag ook beseft. Het is heilzaam als je de geboden van de Here volgt. En als je God lief hebt boven alles en je naaste als jezelf. En inderdaad, leerlingen die worstelen met homoseksuele oriëntatie, als je die gaat pesten, dan is het misschien goed dat wij door heidenen een handje geholpen worden om ons op een christelijkere manier te gedragen. Maar maak duidelijk wat ten grondslag ligt aan uw levensbeschouwing en moraal, zodat er geen verwarring ontstaat en we met dat discriminatieprobleem te maken krijgen. Wel een belangrijk punt, ik heb vernomen via de wandelgangen, en dat is ook echt, dat er grote politieke verdeeldheid is in Den Haag op de achtergrond. We zitten in de luwte met de huidige partijen die aan het onderhandelen zijn, maar er zijn in een aantal partijen mensen die graag zo ver zouden willen gaan als een soort zondagsschoolpolitie, zoals het wel genoemd is, die onder het voorwendsel van ja, bij de Koranscholen kunnen ze radicale dingen leren waar we niet van houden. Nou, die wordt in ieder geval al afgeluisterd door de AIVD, dus dat komt wel goed. Maar daar wou ze een soort van politie op hebben, dat er toezicht gehouden wordt op wat er daar geleerd wordt. En dan hebben we meteen artikel 1 en dan geldt het niet alleen voor de Koranscholen, maar dan komen ze langs bij dominee Van Kooten op catechisatie in Elspeet en bij de scouting enzovoorts. En die kant willen we niet op qua samenleving. Gelukkig niet. Maar dankzij de huidige politieke samenstelling. Dat kan over 4 jaar anders wezen. Dus maak dit een voorwerp van gebed en van actie. Als reformatorische christen is onze enige oplossing om niet te eindigen waar een deel van de PKN en grotere kerkverbanden op dit moment zijn. Is een terugkeer naar hoe de Bijbel de wereld ziet. Ik noem dat daar een premodern wereldbeeld. God bestaat en hij spreekt betrouwbaar. Door de natuur en de schriftuur. Door de schepping en de onderhouding van alle dingen en meer in het bijzonder zijn heilig woord. Artikel 2 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. U vindt dezelfde benadering en volgorde bij de institutie van Calvijn. Die steeds minder gelezen wordt, maar ik heb gehoord bij Depositum Custodi en bij de CSFR in Delft nog wel. Dus dat is mooi. We treffen het ook in Psalm 19. De hemel vertelt Gods eer. Het geweld verkondigt het werk van zijn handen. En dan ook de schriftuur, de wet van de Heer is volmaakt. Zij bekeert de ziel. De getuigenis van de Heer is betrouwbaar. Zij geeft de eenvoudige wijsheid. Als dat weer de basis wordt voor ons denken en we gaan dat echt vertrouwen en daaruit leven, dat kan ook, dan treffen we 2 fronten. En precies rond die 2 fronten zijn 40 jaar geleden reformatorische scholen opgericht. Omdat het bijzonder onderwijs verwaterde. Prima. Ik had gevraagd me ongeveer nog 5 minuten. Want als ik eenmaal begin te praten met het college, dan ga ik gewoon 2 uur door. En dan zitten we, u kunt hier niet uit het venster vallen, dus dat stelt mij gerust. Maar ik hoop binnen 5 minuten af te ronden. Het is fijn om daar behoedelijke ondersteuning voor te hebben. Dat waren de 2 fronten. Natuur en schriftuur. Want bij het algemeen christelijk onderwijs, daar werd de Bijbel op losse schroeven gesteld. En gingen ze in evolutie geloven. Dat God door middel van survival of the fittest en door middel van een nachtmerrie van 4,5 biljoen jaar de wereld gemaakt heeft. Door dood, ellende, ziekte. En dan achteraf zei, zie het was zeer goed. Ja, dan ben je de God van de Bijbel kwijt, zeiden onze voorvaders. En zo moeten we onze kinderen niet opvoeden. Dus we moeten eigen scholen hebben die juist op deze punten de kinderen onderwijzen vanuit Gods openbaring. Vanuit het premoderne wereldbeeld. Een betrouwbare Bijbel. Niet door de mensen uitgedacht zoals veel van de collega's bij de VU leren. En bij de andere Rijksuniversiteiten. Dat veroorzaakt crisissen bij onze studenten. Vroeger was het al zo dat theologie een studie was waar je je geloof bij kon verliezen. Dat is voor ons ook een spanning. Aan de ene kant willen we dat onze dominees voluit in de wereld staan. En daarom laat de hersteltevormde kerk de studenten ook bij de VU studeren. Maar dat levert studenten op soms die existentiële twijfel krijgen. En bij hoogleraren horen dat Christus nooit in hemel gevaren is. Maar dat door mensen uitgedacht is om op een manier God eer te bewijzen. Niet vragen of het ooit echt gebeurd is. Ik hoorde pas van iemand die zelfs niet meer aan het avondmaal durfde aangaan vanwege de twijfel die de studie theologie veroorzaakt had. Dus het is wezenlijk hoe we de Bijbel lezen. Is dat uitgedacht door mensen, zoals professor Kuyt het vroeger zei? Alles wat we denken over boven te weten komt van beneden. Of komt dat echt van de Heer? Betrouwbaar, ingegeven door zijn geest. En ook wat de natuur betreft, een echte schepping. Gemaakt door de Heer Jezus, door wie alles gemaakt zijn. En die ook de bergreden heeft uitgesproken. Niet de alfameels zullen God zien, maar de reine van hart. En mensen die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. En zo verloopt de evolutie beslist niet. En dan niet alleen met de dagopening, maar geïntegreerd in alle vakken. Ik zeg daar meer dingen over, maar de Hebreeënbrief, de tijd die ontbreekt mij een beetje. De vragen waar we wel voor staan en die ik toch wil noemen, want dat is zelfonderzoek. Geloof het zelf nog? Weet u wat het betekent dat er een kloof is tussen wat u gelooft en wat er in de samenleving geleerd wordt? En kan je dat uitleggen hoe dat verschilt? En geloof je het echt? Heb je goede redenen? Die zijn er. Afgelopen jaar heb ik met collega Paul en professor De Vries van Wageningen hebben een boek uitgegeven dat heet Inzicht, waarin 18 verschillende christelijke wetenschappers uit allerlei vakgebieden van natuurwetenschap, wiskunde enzovoort, biologie, laten zien dat ze echt geloven in een betrouwbare schepping, niet 4,5 miljoen jaar geleden. Dus naar het getuigenis van de Heere. Een goede schepping. Dus het kan. Je hoeft niet het verstand op nul te zetten, maar je moet er wel juist heel veel moeite voor doen om het in deze tijd nog te kunnen geloven. Maar het kan. Nou, ik noem daar een paar andere zaken die ik verder niet voorlees. Ik had u beloofd een paar tips van ouders mee te geven, want die zijn vandaag nog relevant. Tegen de secularisatie niet mee gaan doen met dat denken. Maar zuiver houden dat de wereld onze woning niet is. Dat wij een theocratische levensbeschouwing hebben. Dat God boven alles staat. En dat alle mensen het betaamt om God en zijn geboden te onderhouden. Terug naar Hoedemaker. En dan tegen de individualisering en de versmalling van het evangelie. Dat raakt ook onze kring. Dat het zelfs in de kerk dreigt om ons te gaan. Ik zat vorig jaar met een aantal mensen van een ander kerkverband om tafel. En toen vroeg ik, waarom gaan mensen bij jullie nou naar de kerk? En ik heb deels een achtergrond in Australië, die ook meer in de lijn van ouders is. Anglo-katholiek was dat. Dat lijkt een klein beetje op de Rooms-Katholieke kerk in vormen, maar is reformatorisch in leer. Dus je knielt met het bidden, zoals we vroeger in de gereformeerde kerken ook deden, in de 17e eeuw. Of we staan bij het bidden en verrichten op ons op God, want het gaat om eredienst. Maar tegenwoordig hebben we kerkdienst. En de mensen om een lunchtafeltje die zeiden, ja, mensen komen naar de kerk omdat ze eruit krijgen. En krijgen ze bij mij niet, nou dan gaan ze naar andere gemeenten toe. Ikke. Niet ons verootmoedigen voor een heilig God en hem ontmoeten en hem aanbidden, maar wat kan ik hier uitkrijgen om goed te voelen over God? En dat is niet waar het om zou moeten gaan. En dat raakt ook ons aller hart. Alders zei, tegen de socialisering en de valse filosofische zekerheden moeten we heel confronterend terug naar waar het om gaat. Onze persoonlijke omgang met de Heere die zich openbaart en de waarheid spreekt, ook over onze zondigheid en de verzoening in de weg van Christus en heiligmaking. Persoonlijke omgang noemen de ouders dat met God de Vader op basis van het evangelie. En ook tegen de kerk als consumentendienst. En dan terug naar liturgie en eredienst. In de gemeente van de ouders, daar kwamen de knielbanken weer terug in de kerk. Dan zijn we bij het eind van het verhaal. Ik mocht van de broeders, bestuursleden dit boekje adverteren. Ik vraag geen geld, maar ik prijs het wel aan. Ze liggen daarvoor. Als u nou hulp wil hebben in het omgaan met die onderwerpen die nou zo voluit op de agenda staan. In de Tweede Kamer wordt nog steeds die transgenderwet die is in behandeling. Als u nou hulp, en dat gaat op de scholen sterker doordringen, hoe gaat u daar nou mee om? Nou, dan kunt u dit boekje, kunt u heel veel aan hebben. Bij de onderwijsvereniging in Kesteren hebben ze het cadeau gegeven aan alle ouders. Daar sprak ik. Ik meen vorig jaar of het jaar daarvoor. Het was heel aardig. Ik kwam daar in Kesteren en alle mensen leken op weg naar de geïnformeerde gemeente in Nederland. En toen bleek dat ze voor de bijeenkomst van Bijbelse Beraad kwamen, al die ouders. Dat was echt prachtig. Dus dit boekje, ik heb er een papiertje bij gedaan. Kunt u een gift overmaken en dan mag u het meenemen. En als u het echt niet kan betalen, mag u het gewoon meenemen. En als u te maken hebt met leerlingen, dan deze tip. Boekje wat ik een paar jaar geleden bij de banier heb uitgegeven. Dat ons laat zien dat onze tijd niet de enige tijd is met problemen. 31 problemen van onze tijd, waarvan we denken, nou dat is toch wel moeilijk, waarmee wij nou plotseling zitten in de 21ste eeuw. Dat is wezenlijk oud. De eerste 3 eeuwen na Christus kom je dat tegen. En als u daar meer over wil weten en als leerlingen willen ontdekken hoe dat het kan en dat het heilzaam is, lees dit boekje. Ik dank u voor de aandacht.